Ik wil u een gedeelte lezen uit 2 Korinthe 5. Ik begin dan bij het 11e vers. 2 Korinthe 5 te beginnen bij vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het gode. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het u lieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en onze bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Broeders, ik wilde, in tegenstelling tot wat ik in mijn boek gedaan heb, niet uitgaan van de dogmengeschiedenis van de kerk, maar meer vanuit de schrift de vraag bezien, wat we onder de verzoening te verstaan hebben. Er zijn in de Bijbel heel wat passages te vinden die over de verzoening handelen. Toch is het goed bij een bepaald gedeelte stil te staan, dan is het gemakkelijker om de trend van de gedachten, en dat betreft dan nu van de apostel Paulus, te volgen. Er is waarschijnlijk geen belangrijker passage in het apostolisch onderwijs aangaande de verzoening dan 2 Korinthe 5. En dan vooral de verzen 19 tot en met 21. waar wij lezen, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Bij het lezen van dit gedeelte uit 2 Korinthe 5 kunnen we zeggen, zo dacht Paulus over de verzoening. Zo preekte Paulus de verzoening. Deze taal en deze begrippen gebruikte hij in de synagogen en op de markten. Dit was de inhoud van zijn evangelisatieboodschap tot de wereld. Hier hebben we de Paulinische verzoeningsleer. En wat is dan kenmerkend voor deze leer? De apostel legt de nadruk op drie zaken. Ten eerste, de natuur van de verzoening. Ten tweede, de uitgestrektheid van de verzoening. Ten derde, het gevolg van de verzoening. Allereerst de natuur van de verzoening. De apostel wijst op Gods activiteit in de verzoening. In de versen 18, 19 en 20. Hij zegt dan al deze dingen zijn uit God. En in vers 19, want God was in Christus. En in vers 20, alsof God door ons bade. De verzoening is van God uitgegaan. Dit is het wonder van Gods liefde en ontferming. Het woord verzoening is hier katalerge. Dat betekent eigenlijk de door bloedstorting tot stand gekomen verzoening. De reconciliatie. De beëindiging van de vijandschap en de vervreemding, de herstelling in Gods gunst en gemeenschap. En die herstelling in Gods gunst en gemeenschap is van God uitgegaan. De zonde bracht verwijdering tussen God en de mens. De zonde vervulde God met toorn en de mens met vijandschap en verdorvenheid. En wat zegt nu de apostel? Hij zegt dat God zichzelf met ons verzoend heeft. Van God is de verzoening uitgegaan. De beledigde en vertoornde God heeft aan verzoening gedacht en verzoening teweeggebracht. Niet wij verzoenen God, al heeft de mens dit altijd op allerlei manieren geprobeerd. En al blijft de mens denken dat dit mogelijk is, maar God verzoent zondaren met zichzelf. Wij zijn het niet die de verzoening het eerst begeerden. Nee, de verzoening is van God uitgegaan. Het is Gods activiteit. Verder leert de apostel ons hoe de verzoening tot stand is gekomen. In vers 17 zegt hij, door Jezus Christus. En in vers 19 zegt hij, in Christus. Door Jezus Christus, dat is, door het werk van Jezus, door borgtocht en plaatsvervanging. In Christus, dat is, in de persoon van Jezus Christus. Wanneer wij op Golgotha, de Zoon van God, in onze natuur zien lijden en sterven, wanneer wij hem horen roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wanneer wij hem in verlatenheid als een gevloekte aan het kruis zien hangen, komt de vraag bij ons op, waar is God nu in dit alles? Waarom laat God dit alles toe? En wat doet God nu? Dan is hier het antwoord. God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. God is niet de grote afwezige op Golgotha. God was hier werkzaam aan de verzoening. Daartoe gaf hij Christus over tot in de vervloekte kruisdood, om zondaren met zichzelf te verzoenen. In christelijk onuitsprekelijk lijden en bitter sterven zien we God verzoenend bezig. En hoe komt die verzoening tot stand? De apostel zegt in vers 21, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De verzoening komt tot stand door plaatsbekleding. De nadruk ligt op voor ons, het Griekse hyper. Dat betekent ten goede van, in de plaats van. In plaats van hen die geen gerechtigheid hebben, is Jezus niet alleen een zondaar gemaakt, maar tot zonde, dat is een massa van zonde gemaakt. Jezus is geen zonde of zondaar geworden door enige zondige daad van zichzelf, maar door de toerekening van God de Vader, waarin hij vrijwillig toestemde. Hij is tot een zondoffer gemaakt, zodat de toorn Gods op hem zou vallen, in plaats van op zijn volk. In hun plaats stond hij veroordeeld en werd hem de zonde toegerekend. En Jezus deed dit zo in hun plaats, alsof zij het zelf deden en gedaan hadden. Dit leert ons wat Christus kwam doen. Hij kwam doen waartoe wij onmachtig zijn om te doen. En wat toch gedaan moest worden, wilde er vrede zijn tussen God en de schuldige mens. Hij kwam verzoenen. Hij kwam de straf dragen en Gods toorn wegnemen. Want waar zonde is, daar is Gods toorn. Calvijn zegt bij deze schriftplaats dan ook, daarom is God ons niet welgezind, voordat onze zonden uitgewist zijn. Het doel van de verzoening is dan ook, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Rechtvaardigheid van God. Niet alleen rechtvaardig voor God, maar rechtvaardigheid van God. Jezus heeft niet alleen de schuld verzoend, maar daardoor ook de relatie tussen God en de zondaar hersteld. Dit is niet minder dan herschepping en wederoprichting van de gevallen mens. Het is de heling van wat door de zonde verbroken en verstoord is. Het is herstel tot wat God ons bedoelde te zijn. In Christus kunnen de waargelovigen zonder vrees voor Gods aangezicht staan en weer delen in zijn gunst en gemeenschap. Dit is de natuur van de verzoening. En wat zien we dan? De verzoening is een echte verzoening. Het is een verzoening die waarlijk verzoent. Het is geen verzoening die nog aangebracht moet worden of aangevuld moet worden. Het is ook niet slechts een mogelijkheid tot verzoening. Nee, volmaakte verzoening is aangebracht. De schuld der zonde is voldaan en de relatie met God is hersteld. In Christus volbrachte middelaarswerk is een echte verzoening tot stand gebracht. En het is deze natuur van de verzoening die de uitgestrektheid van de verzoening beslist. De uitgestrektheid van de verzoening nu. De vraag naar de natuur van de verzoening is niet alleen belangrijk uit theologisch oogpunt. Er zijn hier pastorale zaken in het geding. Het gaat erom in welke relatie de mens tot God staat die in Christus Jezus is. Zijn Gods kinderen echt met God verzoend? Waarlijk van de toorn Gods gered en hersteld in Gods gemeenschap? Of bezit de gelovige slechts de mogelijkheid om met God verzoend te worden? Kortom, wat voor soort verzoening heeft Christus op het kruis volbracht? Indien deze vraag beantwoord is, hebben we ook het antwoord op de vraag: hoe ver strekt zich deze verzoening uit? Omdat de door Christus verworven verzoening een echte en waarlijke verzoening met God is, moet deze verzoening krachtdadig, bijzonder en inderdaad beperkt zijn. De remonstranten hebben dit goed doorzien. Zij veranderden de natuur van de verzoening om de beperktheid ervan weg te nemen. Dit was hun invalshoek om de redding van de zondaar van de medewerking van de menselijke wil afhankelijk te maken. Zij zeggen: de natuur van de verzoening is verzoenbaarheid. Wat Christus verworven heeft, is een mogelijkheid tot verzoening voor alle mensen. Hij heeft de verzoening met God binnen het bereik van de mens gebracht. Indien de mens nu wil en volhardt, kan hij zalig worden. Daarmede is de verzoening met God afhankelijk gemaakt van de menselijke daad van geloven en volharden. Maar wat Christus heeft verworven is een echte verzoening. Hij heeft op het kruis geroepen: het is volbracht. Paulus predikte geen verzoenbaarheid of zaligmaakbaarheid, maar een verzoening die de zondaar die in Christus gelooft echt met God verzoent. Hij predikte een verlossing die waarlijk verlost en een zaligmaker die echt zaligt en redt. Hij preekte niet slechts een mogelijke zaligheid, maar een werkelijke zaligheid en een werkelijke verzoening met God door Jezus Christus. Wanneer wij dit vatten, moeten wij tot bepaalde standpunten komen. We moeten dan uit twee conclusies kiezen. Of ten eerste: de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben gefaald in hun intentie met de verzoening. Zij hebben de verzoening wel bedoeld voor de gehele wereld, maar het ontbreekt God aan het vermogen om deze aangebrachte verzoening effectief te maken. Niet de hele wereld wordt immers door de verzoening van Christus gered. Dit gaven zelfs de remonstranten toe. Slechts die willen geloven, worden door de verzoening zalig. Of ten tweede: de Vader en de Zoon en de Heilige Geest bereiken met de verzoening wat zij ermee op het oog hebben gehad, namelijk de zekere zaligheid van allen voor wie de verzoening bestemd is, dat is de uitverkorenen. Dan zien we in de verzoening de triumf en de overwinnende kracht van de soevereine genade van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in het zaligen van zondaren. Wanneer deze twee conclusies aan ons worden voorgelegd, is het hopelijk niet moeilijk te kiezen. Wij kiezen dan voor een beperkte verzoening. God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben een bedoeling met de verzoening, die zeker verwezenlijkt zal worden. Allen voor wie de verzoening bedoeld is, zullen delen in de vruchten van deze verzoening, omdat Jezus op het kruis een werkelijke verzoening met God heeft teweeggebracht. En dan nu het gevolg van de verzoening. Paulus spreekt niet over een verzoening die de zaligheid slechts mogelijk maakt. Hij spreekt inderdaad over een verzoening die effectief is en iets uitwerkt. Paulus spreekt namelijk over een verzoening die van zondaren nieuwe mensen maakt en hen met Christus doet sterven en opstaan. Hij zegt in vers 5, als die dit oordelen, dat indien één voor allen is gestorven, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Met dit doel is Jezus gestorven. Niet slechts om een algemene verzoenbaarheid te verwerven, maar om zondaren tot nieuwe mensen te maken. Dit is het gevolg van de verzoening. Dit is ook het doel van de verzoening. Volgens Titus 2 vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Maar dit hindert Paulus niet om te zeggen: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het is vanwege deze verzoening dat de apostel alle zondaren die God op zijn weg bracht toeriep: laat u met God verzoenen. Het staat allemaal met elkaar in verband. Het is één logische volgorde. Het één is het gevolg van het andere. Ten eerste, Paulus oordeelt dat de liefde van Christus hierin openbaar komt, dat één voor allen is gestorven. Dit allen ziet hier niet op alle mensen, maar op alle christenen. Paulus wil thans alle nadruk leggen op de tegenstelling één allen. Het woord één en allen moet hier dan ook uitsluitend uit de tegenstelling worden verklaard. Zo groot is de liefde van Christus, dat hij als een plaatsvervangend offer voor alle gelovigen is gestorven. Die liefde nu, die zich gaf voor anderen, drijft de apostel in zijn arbeid. En wat volgt dan uit die liefde, die zich voor anderen tot een zoenoffer heeft gegeven? Al de zodans, die we vinden in vers 16, 17 en 20. Zodan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. En zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Het is belangrijk in de brieven van Paulus te letten op de daaroms en de zodans. Uit deze liefde van Christus die zich voor zijn gemeente heeft opgeofferd, volgt onder andere ook de prediking van de verzoening. Weer een zodan. En wat soort van prediking? Een zeer algemene en welmenende. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Uit de bijzondere en effectieve verzoening volgt dat er een Christus is die volkomen kan zaligmaken al degenen die door hem tot God gaan. Als Christus ambassadeurs, als mensen die Jezus op aarde vertegenwoordigen, smeekten Paulus en zijn medearbeiders de mensen om, vanwege wat God in Christus gedaan had, hun vijandschap en afkeer af te leggen en zich tot God te bekeren. Zo verrichten zij de taak die God hen opgedragen en toebetrouwd had. Na de natuur en de uitgestrektheid en de gevolgen van de verzoening, wil ik nu spreken over verkeerde benadering van de verzoeningsleer. Waarom zijn er toch zovelen die de beperkte verzoening verwerpen en een verzoening voorstaan die voor ieder mens verworven is? Er zijn hiervoor vele redenen op te noemen. Ik beperk mij tot de twee belangrijkste. De eerste reden is dat zij een verkeerde voorstelling hebben van de mens in zijn zonde en schuld voor God. Zij menen dat, indien God voor enig mens voor verzoening gezorgd heeft, de rechtvaardigheid en billijkheid vereist dat God voor allen voor verzoening gezorgd heeft. Alle mensen hebben volgens hen een gelijk recht op de zaligheid. Daarom moet de verzoening voor allen of voor niemand zijn verworven. De mens die zo spreekt, heeft nog nooit gezien en gevoeld wat het betekent om een zondaar voor God te zijn. Er is van recht geen sprake. De gevallen en schuldige mens heeft geen recht of aanspraak. De mens die zegt, ik heb even veel recht op de zaligheid als een ander, is de mens tot wie wij zeggen moeten met Anselmus, gij hebt nog niet overwogen van hoeveel gewicht de zonde is. Daarom verwekt deze leer zoveel ergernis, omdat de mens moet belijden ten opzichte van God geen rechten te hebben. God mag genadig zijn die hij genadig wil zijn. Dit is dikwijls de laatste slag op het hoofd van de rechthebbende en werkheilige mens, om te aanvaarden dat God niets aan ons verplicht is en wij slechts de dood verdiend hebben. Waar de zondigheid van de zonde wordt gekend, heeft men er geen moeite mee te belijden wat we lezen in onze Dordtse leerregels. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Maar dan kan men ook roemen in Gods onverdiende barmhartigheid en zeggen, maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De tweede reden van verzet tegen de beperkte verzoening is dat men een verkeerde interpretatie geeft aan de universele uitdrukkingen in de schrift. De algemene verzoeningsleer rust op een verkeerde exegese van de woorden wereld en allen. Men trekt uit deze uitdrukkingen een conclusie dat de verzoening universeel is en voor allen en ieder is geschied. Maar zij die een universele verzoening uit de universele teksten halen, maken zich schuldig zowel aan een onlogische als een onbijbelse gevolgtrekking. Ten eerste staan zij schuldig aan onlogische gevolgtrekkingen, want zij kunnen weten dat wat Paulus leert niet de algemene verzoening zijn kan. Dit kan Paulus niet leren, want hij leert de verkiezing van een bij God bekend getal van mensen. Indien Paulus een algemene verzoening zou leren, zou hij zichzelf tegenspreken. Hij spreekt immers niet over een mogelijke, maar een echte verzoening. Er is niets meer te doen, want Christus heeft alles gedaan. Indien dit voor allen gold, zouden ook allen, iedere man en vrouw, zalig moeten worden. Zij staan vooral ook schuldig aan onbijbelse gevolgtrekkingen, want zij halen de teksten uit de verbanden waarin zij geschreven zijn. Zij missen de werkelijke bedoeling die de schrift heeft met de algemene bewoordingen allen en wereld. Wanneer wij ons tot Paulus beperken, moeten we weten dat hij door middel van de teksten waarin hij spreekt over allen en de gehele wereld, over een waarheid spreekt die al vroeg na zijn bekering voor hem is gaan lichten. Het gaat dan over deze waarheid, dat dit evangelie van de genade Gods in Jezus Christus vanwege zijn natuur een evangelie is, dat de scheiding tussen Jood en Heiden heeft weggenomen en aan de gehele wereld gepredikt moet worden. De Heere heeft dit al vroeg aan hem geopenbaard. Wij lezen dit duidelijk, op meer plaatsen wel, maar duidelijk in Efeze 3. Hij beroept er zich daarop dat God hem een verborgenheid heeft geopenbaard, namelijk deze, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie. De muur tussen Jood en heiden was door Christus weggebroken. Het evangelie komt nu tot hen die vreemdelingen van de belofte zijn en zonder God en hoop waren. Paulus is diep overtuigd van de universaliteit van het evangelie. Hij voelt zich dan ook geroepen om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onaspeurlijke rijkdom van Christus. De genade is nu algemeen en niet meer beperkt tot de Jood. Daarom gebruikt hij vele universele uitdrukkingen. Zij staan in een bepaalde context, namelijk deze, van een weten dat de scheiding tussen Jood en Heiden is opgeheven. Het evangelie is nu wereldwijd geworden. Dat is de natuur van het evangelie. De door Christus aangebrachte verzoening was geen Joodse verzoening, maar God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daarom, omdat hij dit begreep, beklemtoonde hij in zijn brieven dat het evangelie alle mensen moest gepredikt worden. Een algemeen evangelie staat Paulus voor, maar dit mag men niet interpreteren als een algemene verzoening. Dit is een verkeerde exegese van de schrift en een verkeerde interpretatie van Paulus' leer. De verzoening is een werkelijke verzoening die vruchten draagt. En dan nu de vruchten van deze leer. Een van de beschuldigingen tegen de leer van de beperkte verzoening is: deze leer maakt evangelisatie onmogelijk. Hoe kunt u evangeliseren wanneer u niet kunt zeggen: Christus stierf ook voor u? Allereerst moeten we zeggen dat de boodschap Christus is voor u gestorven nooit de boodschap van de apostelen is geweest. U vindt deze veronderstelling of vaststelling niet in de prediking van de apostelen. Deze uitdrukking is vreemd aan het zendings- en evangelisatiewerk van de jonge kerk. Zij predikten iets beters. Zij predikten wat zondaars nodig hebben. En dit is niet de geruststelling dat Jezus voor ons gestorven is, maar dat de mens vanwege zijn schuld en zonde onder Gods oordeel ligt en dat Jezus een zaligmaker is, in wien behoudenis is te vinden voor de grootste van de zondaren. Hun prediking was er niet op gericht om de mensen gerust te stellen met de valse boodschap: Jezus is voor u gestorven. Nee, hun boodschap was erop gericht om de zondaar tot een gelovig vluchten en omhelzen van Christus te brengen. Daarom predikten zij: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. Zij verhaalden wat er op Golgotha gebeurd is, waar Christus tot zonde is gemaakt, opdat zondaren rechtvaardigheid Gods in hem zouden worden. Zij preekten dat Jezus volkomen zalig maken kan en dat die tot hem komt geen zin zal worden uitgeworpen. En dit brengt meer troost tot het schuldverslagen hart dan welke veronderstelling of vaststelling ook. En wat de verzoening betreft die door Jezus is aangebracht, predikten zij dat de verzoening door Jezus op het kruis volbracht een volkomen verzoening is. Zij predikten geen verzoening die nog volbracht, bekrachtigd en compleet gemaakt moet worden door onze daden van geloof en gehoorzaamheid. Nee, zij predikten een verzoening die werkelijk met God verzoent. Het ging over een reeds aangebrachte verzoening. Zij spraken van God, die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Zij gebruikten de verleden tijd. Het werk is geschied. Het werk is volbracht. De schuld is verzoend. De vloek is weggedragen. En de vrede is verworven. Alles wat er voor de zondaar nog te doen is, is zijn ongerechtigheid te bekennen, tot deze zaligmaker te vluchten, te buigen en te geloven en zich met God te laten verzoenen. Daarom is het evangelie zo'n geweldige boodschap en het beste nieuws dat ooit gehoord is onder de mensen die vanwege hun zonden onder Gods oordeel liggen. Op Christus is het toorn Gods uitgegoten zonder maat. Hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft als priester lichaam en ziel als een offer der verzoening opgeofferd. Gods toorn en oordeel is door hem weggenomen. Daarom is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. De zondaar die met zijn schuld en vloek bij deze Jezus schuilt, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God straft de zonde immers niet tweemaal. De vloek die ons had moeten treffen, is op Jezus neergedaald. Nu behoef ik die toorn niet meer te dragen. Het is volbracht. Het is gedaan. De verzoening is een reddende verzoening. Maar juist daarom is deze leer zo tot ergernis voor de werkheilige mens. Het is een verzoening waar niets van de mens bij kan en mag. Alle hoop dat er iets is wat de mens kan doen of bewerken om de zaligheid tot zichzelf te brengen, wordt door deze verzoeningsleer de bodem ingeslagen. Alles roept: Heere, gij moet redden. Gij alleen. Dit beklemtoont de apostel dan ook in vers 18, als hij zegt: en al deze dingen zijn uit God. Het heil is des Heren. De zaligheid is uit God. God doet wat wij nodig hebben. Hij redt. De zaligheid is uit de handen van de mens genomen en ligt nu geheel in de handen van Christus. Zo zien wij wat deze leer van de verzoening ons doet. Wat de vruchten ervan zijn. Ten eerste, het doodt onze trots, hoogmoed en zelfgenoegzaamheid. Het leert dat er niets is wat wij kunnen doen dan de schuld dagelijks meerder maken. Er blijft slechts over, o God, wees mij zondaar genadig. De leer van de verzoening laat ons geen roem in iets van onszelf. Maar het leert ons ook dat Hij het alles gedaan heeft. Ten tweede, het bewerkt in ons de noodzakelijke ervaring van de in het paradijs verloren gegane kunst van het bukken. Zo noemt Rutherford dat. Het is immers niet de hoogmoedige fariseer, maar de bukkende en schuldbeleidende tollenaar die in de leer van de verzoening zijn zaligheid zoekt en vindt. De leer van de verzoening met God door Jezus Christus doet ons zien dat wij ons nergens op beroepen kunnen in Gods gericht. Er blijft geen ander beroep over dan op God die in Jezus Christus genadig wil zijn. Ten derde, de leer der verzoening verbindt ons hart met liefde aan Christus en doet ons zeggen: Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Het doet ons oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Het bewerkt in ons een leven van heiligmaking en afsterving van de oude mens. Ten vierde, de leer der verzoening doet ons roemen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Ten vijfde, de leer der verzoening vervult ons hart met liefde tot de ongeredde naaste. Het doet ons met Paulus zeggen, want de liefde van Christus dringt ons. Het is niet waar dat het geloof in een beperkte en werkelijke verzoening de ijver om anderen voor Christus te winnen hindert. Hoor wat de apostel zegt. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Het bracht hem tot bidden. Ja, tot smeken. Paulus gebruikt hier hetzelfde woord dat de blinden, kreupelen en melaatsen gebruikten die Jezus baden hen te genezen. Op de knieën smeekte hij zondaren: laat u met God verzoenen. De beperkte verzoening staat het onbeperkte aanbod van genade niet in de weg. Die dat zegt, kent Jezus' offer niet. Jezus' offer bevat immers al genoegzaamheid en oneindige kracht. Ten zesde, de leer van de beperkte verzoening vervult niet alleen met ijver en liefde in het prediken van het evangelie. Het vervult ons ook met vertrouwen dat de prediking vrucht zal dragen. Want de zaligmaker die in de wereld gezonden is om de zondaren zalig te maken, is genaamd Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal de vrucht van zijn bitter lijden en sterven ontvangen. Er zal er niet één verloren gaan voor wien hij zijn bloed gestort heeft. Zijn bloed zal nooit de kracht tot verzoening verliezen, totdat de gehele gekochte kerk van God zalig zal zijn en er geen zonde meer zijn zal. Tot slot de prediking van de verzoening. De verzoening vraagt om prediking. Wat God in Christus gedaan heeft, is van een zodanige betekenis dat het moet uitgeroepen en geproclameerd moet worden. En wie weet wat God in Christus gedaan heeft, kan er dan ook niet van zwijgen. Paulus zegt dan ook van de dienaren en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Dit is het karakter van het ambtelijke werk. Zij moeten de verzoening prediken. En het is beiden van God, de verzoening, de gevallen mens voor God. Zijn positie van een zondaar en de ernst van zijn schuld voor God mag niet worden verzwegen. Men kan de verzoening niet preken zonder te preken over de schuld van de mens en de rechtvaardige toorn Gods over de zonde. De prediker, die in 2 Korinthe 5 aan het woord is, de apostel Paulus, had weet van de schrik des Heren. Omdat hij wist wat het zeggen wil, onverzoend voor God te verschijnen, overreedde hij de mensen tot het geloof. Hij stelde de mensen als voor Gods rechterstoel en poogde op die wijze, als middel in Gods hand, hen te brengen tot een gelovig vluchten tot Jezus. De toorn Gods over de zonde moet gepredikt. Alleen dat leert ons de ernst van de positie waarin de mens verkeert ten opzichte van God. Zo alleen krijgt de prediking van de verzoening waarde en betekenis. Zonder de toorn Gods over de zonde heeft de verzoening geen waarde. Er is daarom grote behoefte aan een rechte prediking van Gods toorn over de zonde. Het is niet populair om over de toorn Gods te prediken. Men komt in de kerk om over de liefde Gods te horen. De gehele moderne idee is dat God een God van enkel liefde is. Er mag alleen over God in termen van liefde gesproken worden. Maar wij vergeten dat we die liefde van God nooit verstaan, totdat we de grote en ontzaglijke waarheid van de toorn Gods over de zonde verstaan hebben. Zonder een recht besef van de toorn Gods over de zonde weten wij niet waarom de Zoon van God in de wereld gekomen is en waarom hij aan het kruis de vervloekte dood is gestorven. Daarom geloven de mensen niet in Christus, omdat zij niet in Gods toorn geloven. Zij zien de noodzaak niet in van Jezus verzoenend lijden en sterven. Hoogstens gevoelen zij behoefte aan verzoening met hun naaste, maar zij menen dat het tussen God en hen alles in orde is. Zij hebben meestal nooit anders gehoord dan dat God liefde is en alles wel met hen is. Nooit hoorden zij over Gods rechtvaardigheid en heiligheid en zijn toorn over de zonde. De volstrekte verlorenheid van de mens is hun vreemd. Zij realiseerden zich nimmer dat zij onder Gods toorn zijn vanwege hun zonden. En het is daarom dat Jezus niet wordt gezocht en begeerd. Het is dan ook de roeping van de dienaren van God om de zondaren te confronteren met Gods toorn over de zonde. Waar dit niet geschiedt, functioneert de bediening der verzoening niet. Daar ontbreekt ook de heilige ernst. De toorn Gods is immers in de Bijbel een verschrikkelijke werkelijkheid. Zo lezen we in Romeinen 1 vers 8. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En deze toorn blijft op de mens die niet gelooft in Jezus, de Zoon van God. En de vraag is nu, kunnen wij als dienaren dit alles weten zonder met Paulus te zeggen, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dit was de oorzaak van de diepe ernst van de prediking van de apostelen en van alle grote predikers in Gods kerk. Zij kenden de schrik des Heren. Zij zagen de zondaar als onder Gods toorn vanwege de zonde. Daarom bewogen zij hem tot het geloof in Jezus Christus. Te meer, omdat niet alleen de toorn Gods is geopenbaard van den hemel, maar omdat in Christus de weg is geopenbaard om de toorn Gods te ontgaan en weder met God verzoend te worden. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Christus heeft de toorn Gods tegen de zonde gedragen, doordragen en weggedragen, zodat er nu geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wie dit verstaat, kan met Luther zeggen, Gij, Heere Jezus, zijt mijn gerechtigheid. Ik ben echter uw zonde. Gij hebt het mijne aangenomen en mij het uwe geschonken. Hij heeft voldaan. Hij is rechtvaardig. Hij is mijn verdediging. Hij is voor mij gestorven. Hij heeft zijn gerechtigheid tot de mijne gemaakt en mijn zonde tot de zijne gemaakt. Zo leren wij zeggen, en Hij is een verzoening voor onze zonden. Broeders, dan willen wij nu samen zingen van de 130ste psalm. Het tweede vers, zo gij in terecht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. En wat er volgt, het tweede van 130. willen u samen eindigen en een zegen vragen voor de maaltijd. Heere, geef dat wij in aanbidding het woord van Paulus zouden aanhoren. Want God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Indien u dit niet had gedaan, in die onuitsprekelijke benauwdheid, verlatenheid, in het lijden en sterven van uw zoon op het kruis, dan was er niet alleen nooit geen herstel in uw gunst meer mogelijk geweest, maar zouden wij ook niets te preken hebben gehad. Want de inhoud van de prediking is wat God in Christus gedaan heeft. En omdat God dat nu gedaan heeft, daarom zijn wij gezanten van Christus wegen. Die bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Heere, geef ons een hart zoals Paulus. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. O, laten onze hoorders het aan ons mogen merken, dat wij hen zoeken te bewegen tot het geloof. Omdat we zelf geblikt hebben in die ontzaglijke schrik des Heren. En dat wij hen dan eerlijk vertellen zouden, dat het niet waar is wat zij denken, dat het in het laatste allemaal nog wel mee zal vallen. Dat God immers liefde is. Maar geef dat we hen zouden verkondigen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Opdat zij vluchten zouden tot de vrijstad die wij hun voor ogen stellen, waarvan wij de poort wijd openzetten en hen niet vertellen dat die bewaakt wordt door cherubim om een ieder te doden die daar komt met zijn zonden, maar hen zouden verkondigen dat daar een zaligmaker staat met uitgebreide armen. En dat hij heeft gezegd, die tot mij komt, wie hij is, wat hij is, ik zal hem geenszins uitwerpen. O, dat wonder, Heer, dat u niet uitwerpt, dat wij de dood verdienen en dat u genade schenkt. En u doet dat op grond van de verzoening, van de voldoening aan uw heilig recht. Wilt u ons bekwamen in onze dienst, Heere? O, wij stamelen slechts, waar wij luide behoorden te spreken, en wij fluisteren, waar wij behoorden te proclameren. Wilt u ons gedenken, als we de maaltijd uit uw hand ontvangen? Sterk onze lichamen daardoor. Geef ons gezondheid en kracht. En doe ze ons besteden tot uw eer. Want met dat doel hebt u alle dingen, vooral ook de mens geschapen, om Jezus wil. Amen. Smakelijk eten.